Op het dak waait het. Nog harder dan beneden. En in Nederland hebben we niets, nou ja, het verandert iets, maar niet zo'n klimaat zoals in Rome, waar daktuinen heel gebruikelijk zijn. En ja, op renders is altijd iedereen blij, is de lucht blauw en zijn kinderen aan het vliegeren. En in het echt is het dan een half jaar soms slecht weer. Dus ik zocht eigenlijk een landschap, een plek waar je ook met slecht weer van denkt, dan is dat, ja, dan ga je daar graag naartoe. Ja, als het stormt, als het regent, waar gaan mensen dan graag naartoe? Naar de kust. Want, en ja, Amsterdam is plat, het centrum. Het is allemaal 14 meter hoog. Als je toen lag het er natuurlijk nog niet, maar we wisten al wel dat het dezelfde hoogte had als al die gebouwen eromheen. En als je daar dus bovenop staat, is het eigenlijk een wijds vlak landschap. Dus daar waait het nog veel harder dan op straat. Dus het moest een soort, die ongenaakbaarheid moest het ook aankunnen en die ervaring. Dat heeft ook dus een andere reden. Dus ja, wat is een leuk landschap om met slecht weer naartoe te gaan. En dan als je in een strandpaviljoen zit en het stormt en het waait en je kijkt naar buiten, dan met je warme chocolademelk, dat is geweldig. En met mooi weer natuurlijk ook, dan zwem je. Want er ligt een zwembad tussen die duinen, dus je kan zwemmen in de duinen. Maar de andere kant is ook dat die omstandigheden best hard zijn voor planten. Dus als het zo hard waait, dan heel veel planten kunnen er helemaal niet tegen, bomen kunnen daar niet tegen. Dus op diezelfde hoogte, 14 meter hoog, liggen de duinen iets verderop aan de kust. En planten die daar super goed tegen kunnen, tegen die omstandigheden, zijn die duinplanten, tegen die harde omstandigheden, pioniersoorten. Dus als het net aangelegd is, de bomen staan daar scheef, die zijn zo mooi geschoren door de wind. Dus we hebben hier ook scheve bomen neergezet bij de kweker. Dus de kluit is recht en de boom staat scheef. Vandaar dus dat de beplanting en die bomen, die kunnen heel goed tegen die harde omstandigheden op dat dak. En ja, het geeft die ervaring van de kust bovenop je dak. Natuurlijk een klein grapje erbij is dat ik als Rotterdammer niet kan laten altijd daar te maken. Is echt, ja, jullie denken toch altijd dat de wereld binnen de ring ligt. Nou, nu hoef je ook niet meer naar het strand, heb je dan ook op je dak.
Precies, ja. Dus eigenlijk is het een model wat je op veel meer daken zou inderdaad je voor kan stellen dan. Hè? En wat ik dan heel interessant vind ook is dat jullie dan inderdaad all the way gaan, hè? Dus schelpenpaden, houten vlonders, een soort strandhuisje, een zwembad. Echt een stukje duinlandschap.
Ja, daar hou ik heel erg van. Dat je een ervaring, dat het echt een beleving is die je direct snapt. Die gevoelsmatig helemaal klopt. En dat merk je, dat is het leukste als ik daar ben. En je komt en ik stap daar het paviljoen uit en dan komen er vaak net mensen die net gezwommen hebben. Doen ze het hele jaar door. Zijn er van die diehards die daarin zwemmen. En die mensen die stralen helemaal en die vertellen ook zelf dat verhaal. Die vinden dat, ja, die belevenis zo gaaf. En daar word ik dan weer heel vrolijk van.
Precies, ja. Het project Groenmarkt bestaat uit twee verschillende gebouwen. Ontworpen door Ronald Jansen architecten en Bastiaan Jongerius architecten. Tussen die gebouwen hebben jullie op het maaiveld ook een waterdoorlatend speelplein ontworpen met een grote boomstronk om op te klimmen. En bij die gebouwen zelf hebben jullie met de architecten ook gekeken naar hoe je nestkastjes voor vleermuizen, vogels en insecten integreert eigenlijk in die gevels. En dan is natuurlijk de uitdaging, omdat dat is echt de opgave op dit moment, van hoe integreer je dat dan in die architectuur, hè? Dat dan een onderdeel, een soort perforatie dan wordt in dat gevelbeeld. Hè?
Ja, nee, dat is in die tijd dat we dit bedachten, want het duurde natuurlijk lang voordat het gerealiseerd is, bestond de term natuurinclusiviteit nog niet. Daar ben ik juist altijd een van de mensen geweest die daar heel erg een voorvechter van is geweest. En ja, ben er toen ook echt heel hard om uitgelachen. Herinner me nog goed een tafel met, ik denk ingenieurs, aannemers, ik weet het niet meer, een bouwteamachtig overleg, waar mensen echt de tranen over de wangen hadden lopen over wat voor waanzin hierna bedacht was. Waarom je, dat zoiets stoms hadden ze eigenlijk nog nooit gehoord. Toen dacht ik al, wacht maar, over een paar jaar dan zullen we wel zien wie het laatst lacht. Maar intussen is het natuurlijk heel erg eigenlijk helemaal niet meer bijzonder. En dat is weer heel bijzonder. Eigenlijk in 10 jaar is dat van iets waar je voor uitgelachen werd. Vogelhuisjes en vleermuizenhuizen integreren in de gevel. Tja. Tot nu, waar het gewoon op heel veel plekken wordt voorgeschreven. Maar de lol is dan inderdaad, en dat was heel leuk met Bastiaan en Ronald, om daar architectuur van te maken en niet, ik maak een gebouw. Oh ja, we moeten ook nog natuurinclusief, want we moeten zoveel, we moeten dit en dat. En dan hangen we er nog een huisje aan. Nee, om dat juist onderdeel van je ornamentiek te maken. En ja. Dat is ja, bij Bastiaan, die zich meer focust op het gebouw aan de Marnixstraat, heel mooi in die bakstenen architectuur. Wij gebruiken dat nog steeds altijd als voorbeeld voor aan andere architecten. Want kijk, zo kan je nieuwe hedendaagse ornamentiek maken die een functie heeft. Ja. En bij dat Groenmarktgebouw, waar we al die uitkragende appartementen hadden, ja, zijn het gewoon een soort mini-mies. Dus het zijn diezelfde appartementen die ook uitkragen uit te geven, maar dan voor andere diersoorten dan wij zelf. En dat vind ik heel erg leuk. Ja. Hoe die samenwerking met hen was daarin ook supermooi, waarin je echt met elkaar dat hele project ontwerpt.
Je hoort landschapsarchitect Harro de Jong van Bureau Harro. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en ben vandaag de gast bij Bureau Harro, net buiten Arnhem op buitenplaats Koningsweg. Met Harro spreek ik vandaag over deze buitenplaats, waar hij zelf een studio heeft gerealiseerd en waar afgelopen jaar een verzameling buitenhuizen is gerealiseerd. Maar we praten ook over een aantal andere projecten zoals Landgoed Klingelbeek en de buitendijkse Meinerswijk, beide in Arnhem. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Anton Peters van AGC over hoe gekookt glas radiogolven buiten houdt en hoe dat is op te lossen. Harro, jullie zitten met jullie bureau hier op buitenplaats Koningsweg. Het is een culturele enclave aan de rand van Nationaal Park Hoge Veluwe, net ten noorden van Arnhem. Naast jullie is bijvoorbeeld JCR-architecten op deze buitenplaats gevestigd. Architectuurfotograaf Jeroen Mus woont hier, net als de hoofdredacteur van Arginet, Marina van Bergen. Kun je om te beginnen iets vertellen over de geschiedenis van deze plek?
Ja, het is een beetje beladen geschiedenis, want dit is gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. In opdracht van de Duitsers rondom het vliegveld wat hier naast ligt. Heel groot vliegveld was dat, vergelijkbaar met Schiphol nu. En honderden gebouwen daaromheen, kazernegebouwen, die gecamoufleerd werden neergezet in het landschap. Ze gingen daarin heel ver. De landingsbanen waren ook groen geschilderd. Akkerpatronen tussendoor die samen met die landingsbanen, ja, die landingsbanen zelf camoufleerden. Papiermaché, koeien, paarden, kuddes, echte schapen, kuddes. Dus echt, ze gingen er ver. Maar ook in die architectuur met ja, nep boerderijtjes rondom dat vliegveld, die eigenlijk vliegtuighangaars waren. Ja, en in dit geval boerderijtjes, 7 boerderijtjes, 7 provinciën en een aantal toch wat meer gewone kazernegebouwen, maar dan echt ja, in het bos gecamoufleerd. Ja. Dus onder de bomen neergezet.
Ja, en wat is... Wat is van die geschiedenis nu nog terug te vinden? Dat vliegveld is wel wat kleiner geworden. Heel veel kazernegebouwen zijn dan behouden gebleven. In de tussentijd is het natuurlijk, na de oorlog is het overgegaan naar het Nederlandse leger, hè, naar Defensie. Wat is er uiteindelijk hiervan nog te zien van die geschiedenis?
Ja, die kazernegebouwen zelf inderdaad zijn er te zien. Deel van die nieuwe bebouwing van na de Tweede Wereldoorlog is weer gesloopt. Een deel ervan ook is blijven staan. We zitten nu in een van die pandjes uit de jaren 50. Dus de gebouwen staan er nog, maar ook het terrein als je binnenkomt, de oprijlaan, lag asfalt overeens, nu weer een klinkerweg. De oude appelplaats hebben we in het landschapsontwerp weer terug laten komen. Niet ja, als appelplaats, maar eigenlijk op een moderne manier met een betonnen contouren en een iets verdiept veldje daartussen komt dat weer terug. Een andere appelplaats hier achter ons, daar staat de vlaggenmast nog steeds. Dat is een naoorlogse appelplaats, is nu een parkeerplaats. Dus je parkeert eigenlijk in het gelid voor de vlaggenmast. En verder, als je hier door het gebied scharrelt, er ook omheen, kan je gewoon nog een bunker tegenkomen ondergronds, waar je misschien wel de eerste bent die het ontdekt. Ben ook wel ooit wel eens kwam ik er zo eentje en dan loop je in een gat en dan zie je een hol in de grond eigenlijk. En je loopt er binnen, blijkt een deurtje te zitten, een ondergronds iets. Ja. Ik heb hem aan de hand niet meer terug kunnen vinden. Er liggen veel dingen onder de grond. Wat hier allemaal tijdens de bouwwerkzaamheden uit de grond is gekomen, is ook ja, van brillen tot kinderwagens en poppen en wijnflessen ook veel.
Ja, ja precies.
Maar goed,
ja,
er is heel veel hier, als je hier rondloopt, is nog te vinden.
Ja, en ik begreep dat er in het bos, iets verderop hier, ook een hele grote bunker staat. En dat die binnenin, gebouwd door de Duitse bezetters. En binnenin daarin is een hele hoge ruimte destijds gemaakt met een doorzichtige landkaart in het midden. En ik vind het aardig om daar even op in te zoomen, omdat het zo'n eigenaardig verhaal is eigenlijk. Die doorzichtige landkaart, aan de ene kant was een tribune waar dan allemaal vrouwen zaten die via de telefoon doorkregen waar dan de vliegtuigen van de geallieerden waren. En dan hadden ze lampjes om op die kaart te schijnen waar die vliegtuigen dan waren. En aan de andere kant van die kaart zaten dan de officieren die dan een soort van, ja, natuurlijk bedachten van oké, wat gaan we hier tegen doen? En ik begreep zelfs dat er inderdaad op andere plekken in Europa, in het noorden en in het zuiden, ook zulke bunkers waren. En het is fascinerend om over na te denken, omdat het eigenlijk een soort computerscherm hadden ze gemaakt, ja, in die bunker. Voordat dat bedacht was. Maar ja, dan met de hand beschenen van wat er dan gebeurde.
Ja, zag je zo die geallieerde vliegtuigen over de landkaart van West-Europa, inderdaad, volgens mij vanaf Noord-Frankrijk tot Denemarken werd vanaf hier bestierd dan eigenlijk. En ja, die meisjes, de Blitzmädel, die woonden hier dus. Dus waar wij nu zitten, dit is hun woongebied. Het gebouw hier achter ons was een restaurantgebouw. En die deden dat, ja. En vanaf daar kwamen die orders en konden zij zien wat er gebeurde. En kregen de mensen hier ook op de vliegveld hierachter de orders weer om hen aan te vallen. Dus ja, en dat ligt hier een paar honderd meter verderop, pal naast de ingang van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Beetje onzichtbaar, maar echt als je die ingang wel eens genomen hebt, dan ben je er op 50 meter afstand van geweest. Maar je hebt het waarschijnlijk niet gezien, maar het is een enorm betonnen ding.
Ik begreep ook dat er van dat, ja, hoe het destijds was, is in de tussentijd eigenlijk het helemaal verbouwd toen door Defensie. Je kan er eigenlijk niks meer van zien, maar het is wel fascinerend.
Maar die buitenkant, die zal vermoedelijk voor de eeuwigheid blijven.
Het is ondertussen helemaal getransformeerd, dit gebied. Maar er was een moment dat jij hoorde van, hey, Defensie gaat een rand van hun vliegveld, gaan ze verkopen.
Ja.
Kun je eens vertellen over hoe dat ging?
Ja, ik woonde net in Arnhem, zo rond 2005 denk ik, 2006. En raakte bevriend met Hans Jungerius, beeldend kunstenaar. Ook landschapsfanaat, net als ik. Hij vanuit de beeldende kunst en met een fascinatie voor militair erfgoed. En hij had gehoord dat dit terrein te koop zou komen. Dus hij had tegen me gezegd, Harro, daar komt het terrein te koop, dan moeten we eens gaan kijken, dat moeten we hebben. Nou, dat is, waarom zou je dat moeten hebben? Nou, omdat daar verleden is wat ik dus, dat wat we net vertelden en over die bunker en dat het vliegveld hier ligt, wat ik niet kende. Maar wat eigenlijk in Arnhem bijna niemand kende. Er ligt hier een oude taxirolbaan van beton waar vliegtuigen getaxied werden. Dat kenden mensen omdat ze daar illegaal autorijders van hun vader kregen en verder niet. En dus dat was natuurlijk een besmet verleden, dit hele gebied. Maar het is enorm. Het ligt vlak ten noorden van Arnhem. Ja, dat was zo fascinerend. Dat moeten we gaan onthullen eigenlijk. Gaan ontsluieren. En bij dit soort terreinen gebeurt dan vaak dat het bijvoorbeeld een instellingsterrein wordt. Nou, het hek stond er al omheen destijds. Dan kwamen poorten. Je kwam niet zomaar binnen. Je moest dan zo'n dingetje hebben om op te kunnen drukken. En een slagboom. En wij wilden per se niet dat weer omhekt zou worden. We wilden die hekken weg. Dat je hier kennis van kon nemen van dit rare verleden. Niet alleen van deze plek, maar ook van de rest. Want de hekken zijn nu weg. Je kan hier rond gaan wandelen. Je ziet dat vliegveld liggen. Maar je ziet ook de andere boerderijen hier in de omgeving liggen. Dus ons doel was enerzijds het ontsluieren van dat bizarre verleden. Maar anderzijds, ik woonde hier net in Arnhem. Ik zei net, ik kom uit Ommoord in Rotterdam. Ik ging er vroeger op vakantie. Voor mij is dit nog steeds vakantie elke dag. Dus ik ging in Arnhem wonen als een kind zo blij. En dacht, oh, wat is het hier toch mooi. Het ene kasteel, het andere kasteel. Die glooiende heuvels, de bossen erop, de edelherten, de wilde zwijnen. Ja. Daar zaten mensen me vaak een beetje aan te kijken van, joh, wat heb jij gebruikt? Want voor hen, die hadden nog nooit de edelhert gezien. Nog heel veel mensen zijn een soort, er was helemaal geen soort trots op die Veluwe. Ook vanuit Arnhem niet. Er was geen beleid voor. In Arnhem, die hadden niet als slogan Arnhem, hoofdstad van de Veluwe. Ja, het ligt er. Iets verderop begint inderdaad de Veluwe. En je hebt hier wel een bos, maar Arnhem, de Veluwe komt tot aan het Centraal Station. Daar begint Sonsbeek en dan kan je beginnen lopen. En dan loop je tot aan Harderwijk. Doe je een paar dagen over, kom je alleen maar bos tegen. Tenminste, dat dacht ik. Maar dat was helemaal omhekt en doorhekt, dit hele gebied. Heel vaag schemergebied. Dus ik zat ook op die kaart te kijken. Ik denk, joh, er loopt eigenlijk een rechte lijn zo vanuit Arnhem naar dat militaire terrein toe. Het ligt naast de entree van de Hoge Veluwe. En in die tijd lazen we in de krant dat Hoge Veluwe zijn entree aan de Arnhemse kant wilde sluiten. Want er kwam toch niemand vandaan.
Ja, ja.
Dus wel naar Otterlo, wel naar Hoenderlo. Iedereen die naar Van Gogh gaat en Krullenmuller. Maar Arnhem liet ze... Dus ik dacht, Arnhem doet echt heel erg iets verkeerd. Dus Hans en ik bij de... Ja, nogal fan van dit gebied ook, dacht, daar gaan we iets aan doen. We gaan dat proberen dat terrein om te vormen tot een soort ja, Arnhem in het bos. Als een soort bergen aan zee heb je een soort Arnhem en Arnhem in het bos. Als een culturele enclave, want we wilden ook dat artistieke aspect. Arnhem heeft natuurlijk Artes, de kunstacademie, heeft een heel, heel bloeiende creatieve sector. Je hebt Krullenmuller hier aan de andere kant liggen. Ja, en dit terrein ligt daar precies tussenin. Dus ook als een soort stapsteen tussen die twee. Dus zowel de Veluwe, die edelherten waar ik het net over had, die lopen hier gewoon over het terrein heen met zo'n enorm gewijpend hoofd. De wolf hierachter, dassen, reeën, alles loopt hier overheen. Je hebt dat militaire verleden en je hebt het Krullenmuller. Ja, dat is een fantastische plek. Dus die wilden we ontsluieren eigenlijk.
En hoe hebben jullie dat dan, dat is dan de ambitie. Ja, welke stappen heb je genomen om dit te maken tot wat het is?
Ja, nee, ik werd ook wel een beetje thuis meewarig aangekeken hoor, toen we zeiden, ja, daar ligt een terrein en dat moeten we hebben. Ja, ja, het zal wel, maar het is uiteindelijk gelukt omdat we inderdaad zelf met dat verhaal richting een ontwikkelaar gegaan zijn, Konden Wessels projecten. Toen ook nog woningcorporatie Portaal en Slak die aan atelierverhuur doen. Helaas heeft Portaal tussentijds moeten stoppen omdat ze niet meer dit soort leuke dingen mochten doen en tot hun kerntaak moesten richten. Want via Portaal konden we juist panden hier voor een goede prijs verhuren aan kunstenaars via die stichting Slak. Dus dat was allemaal geregeld. Maar het mocht niet meer. Dus nu is het een helemaal commercieel project geworden. Er was toen ook nog geen eis dat je sociale woningbouw bijvoorbeeld moest doen. Maar toch is het gelukt om met KWP om heel erg die mensen aan dit terrein te binden, om die culturele enclave te krijgen. Dus we zijn eigenlijk verhalen, met presentaties gaan maken, verhalen gaan vertellen, impressies gemaakt. En eigenlijk wat je nu ziet, die recreatiewoningen, de follies zoals we ze hebben genoemd, dat zijn de meest rechtstreekse vertaling van de allereerste schetsen destijds in 2008, waarmee we geprobeerd hebben die ontwikkelaar te verleiden om dit terrein te gaan kopen en te ontwikkelen. Toen moesten nog eigenlijk de echte biedingsdocumenten moesten nog gepubliceerd worden. De hele de tenderprocedure was nog onduidelijk, maar we waren al wel vast aan het nadenken, aan het ontwerpen en een beetje aan het schetsen meer en aan het enthousiast maken over wat we daar allemaal konden doen. Dus we hadden alle partijen klaarstaan en de plannen. En toen kon het, toen was het eenmaal duidelijk, toen kon je gaan bieden en een plan indienen. En toen hebben we een masterplan gemaakt samen met NVRDV. Dus die zijn er toen ook bij betrokken. En toen hebben we dat masterplan gemaakt. En toen, ja, ik denk ook, er waren uiteindelijk niet veel gegadigden meer over, hoor. Het was een heel moeilijk programma van eisen. En ja, er waren niet veel geïnteresseerden ten eerste. En ten tweede vielen ze geloof ik ook nog af. Dus ik denk dat we ongeveer de enige waren die ook echt overbleven. We waren heel goed voorbereid.
Ja.
En we wilden graag. En dat lukte. Dat is overigens wel aardig om te bedenken. Je hebt hier net ook weer rondgelopen en heel veel mensen die hier komen, die beginnen allemaal te grijnzen en die krijgen allemaal vakantiegevoel. Die zeggen, oh, wat een fijne plek en zo. In dat moment moesten we lullen als brugman eigenlijk om mensen enthousiast te maken voor dit terrein, 15 jaar geleden. Het was geasfalteerd, heel veel parkeerplaats, heel lelijke gebouwen, heel veel jaren 80 gebouwen, maar sowieso militaire terreinen uit die tijd. Ja, die zijn net zo triest ingericht als bejaardenhuizen ongeveer. Zo zag het onze jongens. Maar het was toch een stuk minder woest dan je dan voorstelt bij een militair terrein. Heel aangeharkt, tuttig, met tuttige plantsoentjes. Veel parkeerplaatsen, lelijke gebouwen. Op een trieste dag, met regenachtig weer als dit, daar moest je wel voorstellingsvermogen hebben. En dan ook nog dat verleden, waarna de hand mensen dat interessant begonnen te vinden en wij dat toen ook heel interessant vonden, kleefde daar toch ook wel zoiets aan van, ja, daar moeten we het toch vooral maar niet over hebben. Je gaat toch niet een officierswoning waar ja een Duitse officier heeft gewoond. Daar wil je toch niet wonen. Dus het was heel weinig animo voor dit terrein destijds.
Nee, en het ligt ook, als je het inderdaad negatief bekijkt, ligt het ook een beetje in the middle of nowhere, hè, te midden van de bossen. En als je het inderdaad heel positief bekijkt, dan ligt het vlakbij Arnhem en vlakbij dit prachtige, ja, eigenlijk in dit prachtige landschap, hè. Heel kort even over jullie bureau. Jullie zitten hier in een klein gebouwtje met hele mooie houten spanten. In de open ruimte hebben jullie in samenwerking met bureau MX13 een berkhouten meubel. Een soort groot blok ontworpen waarin de keuken, toilet en een slaapkamertje zijn opgenomen. En richting het open landschap, daar zitten wij nu, heb je een soort serre gemaakt. Een soort extrusie van dit gebouwtje waarbij je uitkijkt op dit landschap. Je had het net over vakantiegevoel. Hoe is het om hier je bureau ook te hebben?
Zo. Ja, nou, dat wel. Ja. Dat geldt ook voor veel mensen die hier op bezoek komen. Die denken, god, ja, zo kan je dus ook zitten. Ja. En natuurlijk, veel wordt er gewerkt op bedrijventerreinen. Je denkt, god, ja, dan zou je toch maar 8-10 uur per dag moeten zitten. Ja. Zo wonen ook heel veel mensen natuurlijk. Zo woonde ik zelf vroeger ook. En daar is mijn drijfveer vandaan gekomen. En ik denk, dat wil je toch niet? Dat doe je toch niet? En dan zijn mensen op vakantie en dan zitten ze in een huisje à la dit. Het is een vrijstaand huisje inderdaad. En het zou ook een vakantiehuisje kunnen zijn. En dan zeggen mensen, god ja, meer heb je toch eigenlijk niet nodig. Hè? Wat zit je hier mooi. Nou, precies dat. Daar is dit ook een soort demo-huisje van. Dus ook voor klanten, mensen met wie we werken, zitten we hier graag om uit te leggen dat je zo ook kan leven. Je niet alleen werken, maar ook kan wonen. Ja, we zitten hier net iets verhoogd. Het raam ligt iets terug, waardoor we een rand hebben die 30 centimeter hoger ligt dan het maaiveld. Heb je opeens een hele grote bank. En voor de rest begint buiten het landschap. Er is geen hagen. Het landschap is eigenlijk van iedereen. Het is een beetje zoals in de duinen bijvoorbeeld op de eilanden, op Terschelling bijvoorbeeld. Een huisje in de duinen. Je hebt het huisje, je hebt de duinen en that's it. En het eerste stukje is misschien een beetje gemaaid en dan worden de grassen hoger. En dat vind ik een soort, net als in de Italiaanse keuken, gewoon weinig ingrediënten, maar hele goede. En die met elkaar combineren, ja, daar word ik heel happy van. En dat geeft dat vakantiegevoel. Dat proberen we eigenlijk in onze projecten ook helemaal te stoppen. Zelfs als waar we net over hadden in Amsterdam, midden in de Jordaan. En dan loop je het dak op en dan zitten mensen daar soms hele lange avonden te zitten met een vakantiegevoel. En dan krijg ik nog wel eens een berichtje van bewoners van, goh, van het weekend met vrienden er gezeten. En die waren één avond geweest en die hadden het gevoel op vakantie te zijn geweest. Ja, dan word ik heel blij, want dat is de bedoeling.
Ja, exact. En het gaat ook om de goede dingen doen. Hè? Je hebt hier eigenlijk de helft van deze glazen pui kan dan open geschoven worden. Waardoor je inderdaad ook, als het maar even lekker weer is, zet je het gewoon open. En dan zit je een soort van half buiten, hè?
Ja.
Bij de entree van dit gebied zijn 3 stroken met woningen gerealiseerd, ontworpen door MVDV. Het gaat om 21 nieuwbouwwoningen die eigenlijk ook volgens dit concept, hè, alleen een klein terras hebben als buitenruimte, maar voor de rest gewoon echt in het bos staan. Heel, heel fraai gedaan. En met jou praat ik graag verder over die 10 buitenhuisjes die hier ook gerealiseerd zijn. Follies noemen jullie dat. Die liggen verspreid door het bos. Ik heb er net eventjes langs gewandeld en kwam toevallig ook wat architecten ervan nog tegen. Die nog een soort van de laatste dingetjes bezig waren of alweer een jury het moesten laten zien. Het is een fascinerende collectie van buitenhuisjes. Ja, kun je het concept hiervoor kort samenvatten. Wat was het concept om dit dan te maken?
Ja, ik noemde net al dat begintraject van dit hele terrein. Toen probeerde de ontwikkelaar te enthousiasmeren om hier iets mee te doen. En ik had schetsen gemaakt van boomhutwoningen, ondergrondse woningen. En ik had een boekje gemaakt toen met als titel Wild Romance. Van een soort romance tussen mens en natuur en de wildernis en architectuur. Om eigenlijk juist dat raakvlak op te zoeken, maar echt een beetje op een prikkelende manier. En die beelden lagen er al. Nou, pas na de hand kregen we dus de indieningsdocumenten en zagen we dat we eigenlijk heel weinig mochten. Maar in dat masterplan hebben we toch voor elkaar gekregen, of toen ook al die recreatieverblijven erin gezet van oké, dan gaan we daarin, want we mochten er niet wonen, dat was duidelijk. Dus we gaan dan in recreatiewoningen proberen toch dat te doen. En ja, die werden in de loop van de jaren, noemden we die de Follies, omdat het thema camouflage kozen. Dat had ik net al gezegd, het gaat op in de natuur. Zo'n jachthut camoufleert zichzelf bijvoorbeeld omdat een ree kijkt nooit omhoog. Die loopt er gewoon onderdoor. Die heeft van boven niks te verwachten, dus die staat eronder. Kan zo'n jager het gewoon makkelijk afschieten. Dat doen we hier dan niet. Maar die typologie is interessant, maar het kan ook onder de grond natuurlijk. Het kan ook juist heel erg opvallen, maar dat je geen idee hebt wat het is. Dus we wilden met dat thema waar die Duitsers mee bezig waren, maar zij deden het op een super agrarische manier, van boerendorpjes waar niks mee aan de hand is. wilden we een hedendaagse natuur inclusieve van hè, de mens en de natuur combinatie maken. En nou, dat mocht dus. En toen hebben we een beeldkwaliteitsplan geschreven voor die follies. En is er een prijsvraag uitgeschreven. Nou, daar kwamen heel veel inzendingen. En ja, toen hebben we dat gejureerd met Arnold van Konde Wessels, met stedenbekundige van gemeente Arnhem en met Renske van der Stoep, Roffa. En destijds MVRDV, dus zat ook al aan de wieg van de masterplan hier. Ja, ik heb ja, al die plekken een beetje handpicked zo uit gaan zetten. Gewoon mooie plekken gaan zoeken. Met rood-wit lint heb ik ze buiten in het veld gedacht. Nou, dit is een goeie en dat is een goeie. En ja. Zo die plekken, die zijn toen in het bestemmingsplan terechtgekomen. En toen hebben we de randvoorwaarden uitgeschreven. En wat inspiratie erbij gedaan van je zou op deze plek hier aan kunnen denken. Of hier moet je, ja, doe iets met die hoge bomen. Of hier mag je absoluut niet de grond in, want dan zit je aan de wortels van die bomen. Maar hier mag het juist wel, want dan schadig je niks, dus maak juist zo'n ondergrond. Nou, en dat is heel leuk opgepakt en nu staat het er.
En dan was toch ja, het animo voor die prijsvraag was heel groot. Hè? Jullie vroegen eigenlijk zeg maar opdrachtgevers om dan met een architect samen te werken. En eigenlijk omdat ze allemaal dat wilden, hè, deze plek wilden bemachtigen, hebben ze allemaal echt hun best gedaan om toch stevige gebaren te maken eigenlijk met de architectuur. En er is eigenlijk een hele mooie collectie ontstaan van, om even de bureaus te noemen, architectuur maken, heeft dan een soort schuine toren ontworpen, de Kort van Schaik, een soort met stealth, eigenlijk met hele scherpe hoeken. JCR-architecten heeft dan iets ontworpen, Korte Knie Stoelmacher, Kraft-architecten, Namo Architecture met I29-architects, op Zoom-architecten, Space Encounters, die dan zelf ook opdrachtgever en architect waren, en Studio Aan. Echt fascinerende collectie. En ik kan er eigenlijk alle luisteraars aanmoedigen om hier van de zomer een keer langs te wandelen, want het is eigenlijk een ontzettend leuk
of eentje te huren.
Of eentje te huren.
Ja. Dat was ook een verplichting. Ze moeten ook niet alleen voor eigen gebruik, maar ze moeten ook voor buitenstaanders te huur zijn. Dus als je op de website buitenplaatskoningsweg.nl, ja, daar zit ergens een linkje en dan dat verspreidt weer naar die andere linkjes van de woningen die nu al af zijn en te huur zijn. En dan kan je erin verblijven. Dat was ook de bedoeling, hè, met het openstellen van het terrein. Dat je hier dus naartoe kan, sowieso. Je kan hier vrij rondlopen, maar je kan er dus ook nog overnachten. Ideaal als je daarna even het Krullenmullen wil bezoeken. Pak je een fiets en dan ga je die kant.
Ja, precies. Ja, en was je verrast door de ideeën waarmee de architecten kwamen?
Soms wel, ja. Sommige zijn vrij, ja, bijna letterlijk wat we zelf, wat ik ook leuk vind hoor, wat we dus al bedacht hadden. Want we hebben natuurlijk jarenlang al zelf niet meegedaan, want we hebben het bedacht en gejureerd, maar wel getekend dat je denkt, ja, zo'n ondergronds, iets met zo'n heidedak wat er overheen doorloopt. Nou, JCR heeft dat inderdaad gewoon gemaakt, maar dan wel weer op een verrassende manier. Daar zit een deur in naar soort die de schuin ligt. Dus een deur in de grond eigenlijk, in het landschap. Ja. Een heel rare grote metalen deur waarvan je denkt, wat is dat? En dat vind ik, dat soort dingen zijn dan, ja, daar word je dan heel blij van. Of Space Encounters heeft een ding eigenlijk ontworpen. Ja, het is nog een soort Transformers, als je dan nog kent van vroeger. Iets van een ding wat uit kan klappen en zijn ramen en luiken opent. En dan lijkt het bijna een wezen op drie poten wat daar staat. Ja. Waarvan iedereen denkt, wat is dit? Het zou ook een watertoren kunnen zijn. Iets met het militaire verleden. Het is in ieder geval volstrekt onduidelijk wat het is. Maar een heel helder object wat daar staat. Ja, dat nou zoiets. Nee, dat was echt heel verrassend. Ja.
Ja. Als je meer wil weten over Buitenplaats Koningsweg, weet dan dat de Buitenplaats een eigen website heeft. Over de buitenplaats en de bouw van een aantal van die buitenhuisjes is bij Omroep Gelderland ook een hele mooie serie gemaakt die online nog terug te kijken is. Die heet Van Bunker tot Buitenhuis. En kan ik zeker aanraden om even te bekijken. Ik zal een link opnemen in de show notes van deze aflevering. Ja, en wat is nu de toekomst van het gebied? Ja, alle bebouwing die hier geprojecteerd was, is volgens mij gerealiseerd. Is het dan, gaat het dan richting een finish? En blijft Konder Wessels projecten er dan bij betrokken? Wat is de toekomst?
Allereerst, het landschap is nooit af. Nee. Dus dat landschap begint net. Dat begint nu te groeien en dat gaat heel lang door. Maar inderdaad, het project is nagenoeg klaar. Komende week nog zijn ze er nog 2 dagen, de aannemers. Dan wordt er nog een poort geplaatst bij het begin of een muur. En dan is het af. En dan is Conder Wessels inderdaad weg na toch ook 15 jaar bemoeienis. En is het eigenlijk gewoon een woonwijk.
Ja.
Die aan de gemeente is overgedragen dan. Maar dan een hele rare woonwijk eigenlijk. Gewoon eentje waar de natuur helemaal overheen is getrokken. En mensen met vooral heel veel delen met elkaar. Het landschap delen, hofjes delen. En je vrij rond kan, weg kan lopen eigenlijk zo de natuur in.
Ja, precies. Unieke plek binnen Arnhem. Hè? We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Anton Peters van AGC over hoe gekookt glas radiogolven buiten houdt en hoe dat is op te lossen. Anton, iedereen kent het denk ik wel, nieuwe kantoren of woningen waar je binnen bijna geen bereik hebt met je mobiele apparaten. Je telefoon, tablet en laptop kunnen eigenlijk heel moeilijk contact maken met de 5G. En het toegepaste glas in de gebouwen speelt hierbij een rol. Kun je uitleggen hoe dit werkt?
Het moderne isolatieglas bestaat uit 1 laag glas met metaalcoatings erop. En wat weten we van metalen en als je grote oppervlaktes maakt, en zeer zeker als je ook nog een keer metalen structuren hebt of kozijnen, gaat het werken als een kooi van Faraday. En wat we weten over radiofrequenties is dat die niet of heel slecht door zo'n kooi van Faraday komen. Dus is dat, krijgen die reflecties. Nu is het, gaan we langzaam, willen we van dubbelglas gaan we naar drievoudig glas over. Dan hebben we natuurlijk 2 keer zo'n coating. En dan weten we dat het probleem ook toeneemt. En we weten ook dat kunnen we ook uitdrukken in dB. Vergelijk ik gewoon het ouderwetse enkelglas met gewoon het moderne isolatieglas, dus nog ineens drievoudig glas, zit er al gewoon een verschil in de ontvangst van 25 dB in.
Dus ja, precies.
Dat is best erg, eigenlijk heel veel.
Ja, het is een beetje gek om dat in dB te noemen, omdat je dan aan geluid denkt. Maar dat is dus een manier om het aan te geven. 25 dB is echt heel veel, echt significant verschil natuurlijk.
Ja.
Wat je dan kan, je moet eigenlijk vergelijken met geluid, maar het is dan, dit zijn dan radiogolven.
Ja, ja, ik moet zeggen, het specifieke en de bereiken van de verschillende soorten radiogolven, dat is toch wel ook een verhaal apart. We hebben 2G tot en met 5G. Eigenlijk hebben wat we vandaag gebruiken is geen 5G, maar is 4 plus G eigenlijk zou ik moeten noemen. Maar we hebben ook te maken met systemen voor alarm in de zorg. We hebben ook te maken met C2000 systemen in politie, ambulance die je door wil laten. En wifi. Dat zijn grote voorbeelden van signalen die eigenlijk door het glas nu tegengehouden worden.
Ja, precies. En wat dan een veelgebruikte oplossing momenteel, in ieder geval in kantoorgebouwen, is een DAS-systeem. Wat ik dan zelf een repeater zou noemen. Dus dat je een antenne op het dak van het gebouw plaatst, die dan verbonden is met allemaal zenders op de verdiepingen. Waardoor je via een omweg toch nog contact hebt met buiten. Maar dat is natuurlijk een nogal complexe en dure oplossing. Wat kunnen jullie bij het glas doen om die signalen via het glas gewoon beter door te laten?
Ja, dat is eigenlijk beginnen met het DAS-systeem. Inderdaad, je moet apparatuur gaan aanschaffen. Je hebt ook voorzieningen nodig, je hebt onderhoud nodig. En het werkt ook maar in een beperkt bereik wat je doet. En het is ook relatief duur. Wat doen wij? Wat is onze oplossing? Dan moet ik ook bij vertellen dat antennetechnologie ons niet onbekend is. Hè. Wij gebruiken het ook voor in de automobielindustrie. En een deel van die technologie komt ook voor in de displays. Hè, van je telefoon, van je tablet, van je van welk apparaat dan ook. En daarmee hebben we een technologie ontwikkeld. Waarmee we het glas behandelen met een laser. En dan brengen we een patroon aan. Dat hoeft niet bij alle ruiten en ook niet over de hele oppervlakte. Het is bijna niet zichtbaar. Je moet echt weten dat het er zit. Anders ga je het niet zien. En dat is eigenlijk een omgekeerde antenne die eigenlijk gewoon de data doorlaat. Dus eigenlijk op het glas wat je gaat gebruiken. Of nou dubbel of drievoudig glas. En het mooie is dat we het achteraf kunnen aanbrengen. En dan hebben we ook een systeem. Dan gaat iemand die gaat met de signalen van de providers of de signalen die je zoekt. Die gaat met een rugtasje door een gebouw heen lopen. Om een paar seconden wordt er een meting gedaan. Dan wordt wel het DAS-systeem uiteraard aangezet, als heb je heel goed signaal. En dan kan je precies meten of je signalen goed zijn of slecht. En dat drukken gewoon heel simpel uit. Een platte grond en overal waar je meet, waar de slechte signalen zijn, wordt een rood stipje gezet en de groen als die goed is. Nou, we hebben metingen gezien waar alles rood was. Uiteindelijk hebben we dat glas behandeld. Nog een keer gemeten en zie je dat al die punten groen zijn. Oftewel, dan heb je weer bereik op al die zaken die je wilde bereiken.
Ja, maar en moet ik me dan voorstellen dat je met die laser naar de gebouwen toe gaat?
Ja, dus het is een soort, ja, die wordt met zuignappen tegen het glas aan bevestigd. En dan gaat gewoon een laser, die brandt de, zeg maar, de coating weg. En die coating, die laser meet ook de metaal. Want de laser gaat per saldo dwars door het glas heen. Maar je kan hem terug laten meten, omdat hij op metaal zit. En als het metaal, ja, als hij hem niet meer voelt, ja, dan gaat hij eigenlijk verder.
Ja, ja.
Heel simpel uitgelegd hoe het systeem werkt. Dit kan achteraf.
Ja.
Als je een probleem constateert, kan je hiermee in de weer.
Ja,
nu moet ik wel zeggen dat er wel restricties aan vastzitten. Golfweg moet je 15 meter wat die signalen kunnen penetreren.
Ja.
Maar daar geven we ook advies in. En soms in hele complexe gebouwen zou het zelfs kunnen dat je naar hybride oplossingen gaat.
Ja, maar je omschrijft, zeg maar, dat je dat ook nog achteraf kan doen. Heeft het zin voor architecten om hier ook van tevoren al over na te denken? En dat eigenlijk bij voorbaat in een aantal ramen op te nemen?
Ja, ik zou het zeker als een onderwerp meenemen. Ja, een DAS-systeem ga je ook van tevoren bedenken. Maar het, op een gegeven moment, je kan het achteraf doen. Het is wel achteraf iets makkelijker meten dan je het dan simuleren. Maar neem het in ieder geval mee en neem het in ieder geval ook budget ermee. Overigens, het systeem van WaveTrue met het laseren en het doorlaten via de ramen is fors goedkoper dan alternatieve oplossingen. Het is ook een heel ander concept.
Ja, en bij wat voor projecten passen jullie dit nu al veel toe?
Ja, we zien nu dat voornamelijk de zorgsector de vragende partij is. We zien verzorgingshuizen waar voornamelijk de alarmeringssystemen eigenlijk maatgevend zijn. Maar we zien ook steeds vaker dat voor wifi 4-5G signalen. En voornamelijk op dit moment is zowel in Nederland als in België zijn de ziekenhuizen eigenlijk, zorginstellingen zijn de vragende partijen.
Ja.
Maar we zien ook heel erg de providers als vragende partij komen nu.
Ja, precies. Nou, het gaat natuurlijk ook samen met, inderdaad, interessant natuurlijk in de zorg is dat er steeds meer geautomatiseerd wordt. En dan neemt natuurlijk die opgave meteen ook toe. Ja. Dankjewel Anton. Meer informatie over alle soorten glas die AGC levert is te vinden op agc-yourglass.com. Op die website vind je ook de Glass Configurator, waarmee je zelf het glas voor een project kunt samenstellen en via renderingen bij verschillende weertypes kunt bekijken. We zijn weer terug bij ons gesprek met landschapsarchitect Harro de Jong. Harro, jij hebt landschapsarchitectuur gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en hebt na jouw afstuderen daar ook nog een paar jaar les gegeven. Maar je bent ook je eigen bureau gestart en werkt daar vanaf de start, ja, eigenlijk aan projecten op allerlei schaalniveaus, van daktuinen tot parkjes tot visies voor gebieden. Ja, hoe zou je jouw benadering, die van jouw bureau, omschrijven? Heb je daar bepaalde woorden voor?
Ja, waar ik van hou is echte landschap. Dus ik hou heel erg van landschappen. Ik hou van het bos, de hei, de duinen, een boomgaard, ook een mooi pleintje midden in de stad, maar niet van getut. En van ontwerpen omdat ik het kan of omdat het moet. Of vormen maken omdat dat leuk is. Dus die intense landschapservaring die je dus bijvoorbeeld in de duindak ziet. Of hier op het terrein. Of eigenlijk alle projecten. Die proberen we erin terug te brengen. Dus mens en landschap bij elkaar brengen. En zo, ja, soms zo hardcore mogelijk eigenlijk. Soms heel letterlijk ook vaak wel.
Ja.
En dat is dus ook de mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Dus die missie om, ja, gewoon de biodiversiteit beter te maken. En gewoon minder slecht te maken of slechter te maken, maar gewoon beter te maken. Dus een beter achter te laten dan je hem aantreft om de natuur te helpen. En daar word je heel blij van ook nog eens. Dus die dicht naar de mens te brengen, zo'n natuurervaring, waardoor je dat vakantiegevoel krijgt. Ja, die elementen die komen eigenlijk overal terug.
En onderdeel daarvan is dan toch ook dat je echt een plek maakt voor de dieren, insecten, voor alles wat leeft eigenlijk, hè, in dat groen.
Ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk altijd inheems wat we gebruiken. ook een fascinatie van, net als ja, je dat die ontwikkeling in de keuken hebt gezien, hè, in de restaurants. Je kan alles van ver invliegen, maar je hebt heel veel spullen van dichtbij die heel goed bruikbaar zijn. En daar heeft de biodiversiteit veel meer aan. De bijen en de vlinders en de vogels. Dus we maken gebruik van inheems plantmateriaal, planten en bomen. Maar we maken daar ook vaak echt ja, landschapjes van die je herkent. Ik vind het prettig om, ja, je zou bijna zeggen, een soort feel-good landschappen te maken. Dingen waar je van ontspant. En ik word gelukkig als ik mensen zie in ons project die gaan zitten en die dan doen. En dan, en dan ontspannen en een zucht van verlichting en dat gevoel creëren. En dat is niet een schilderij waar je eerst de titel, de teksten bij moet lezen en dan heel hard nadenkt. En dan denk ik, ah ja, 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 nee, nu wordt het toch wel interessant. Nee, echt, het is vrij laagdrempelig eigenlijk.
En dan ben ik benieuwd van, heb je zelf ook echt groene vingers? Werk je zelf graag in de tuin?
Ja, ja, ik, nou heb ik het, de pech van een vrij kleine tuin die heel arbeidsextensief is eigenlijk. Daar hoef ik bijna niks te doen. Dat is dus heel handig, want dat vinden heel veel mensen fijn. Maar ik vind het zelf wel leuk om te doen, maar dat leef ik uit eigenlijk in de projecten zelf. Dus ja. Ik vind het ook leuk. Het project waar we nu zitten, heb ik afgelopen zaterdag nog vingerhoedskruid staan planten, wat ik hier iets verderop vandaan heb gehaald, waar we een paard staat en waar we paard rijden. En daar zijn ze niet gewenst en hier juist wel. Dus ik kan het vaak ook niet laten, ook bij dat duindak, om bij het aanplanten zelf ook mijn handen uit de mouwen te gaan steken. Gewoon omdat ik er heel veel lol in heb. Ja. Ja. En ook om het uit te leggen aan de aannemers van, kijk, doe het nou zo. Dus hou daar wel van.
Ja, leuk. Mijn eerste kennismaking met jouw werk was het tijdelijke Bartokpark dat je in de binnenstad van Arnhem had ontworpen. Voor de deur van cultureel verzamelgebouw Rozet, ontworpen door Neutelix-Riedijk-architecten, had je een heidelandschap ontworpen waarin een werkelijk gigantisch aardvarken op zijn rug lag, met zijn poten omhoog. Dat aardvarken was een beeld ontworpen door Florijn Hofman. Ik vond het echt een geniaal project. Maar ja, hoe ontstond dat?
Ja, dat is wel een grappig verhaal. Het ontstond eigenlijk ooit op het Schouwburgplein in Rotterdam. En een bekend, beroemd werk van West-8. Ik kom uit Rotterdam, een stad vroeger hard, kaal natuurlijk gebombardeerd, veel open plekken, winderig. En toen werd het Schouwburgplein gemaakt, wat heel vernieuwend was binnen de landschapsarchitectuur. Eindelijk iemand die niet alleen maar gras en boompjes deed, maar een, ja, wat je in Barcelona op dat moment veel zag, harde pleinen maken. Ja. Maar ja, op de verjaardagsfeestje bij mijn buren in Rotterdam toen nog, die zeiden van, hey Jarro, jij bent toch ook landschapsarchitect? Ken je daar niet wat bomen neerzetten, joh? Want het is zo ongezellig. Ja. Dat, ja, die Rotterdammers, die vinden dat verhaal helemaal niet leuk. Van, het is heel Rotterdams en het is de havenarchitectuur en het heeft kranen. En het is daarmee een soort, ja, eigenlijk Rotterdam gedestilleerd. En dat is wat we er toe gaan voegen. Hard, winderig, met kranen. Dat hadden ze elke dag al. Ja. Toen dacht ik, wat zou die Rotterdammer nou eigenlijk gewild hebben? Nou, die zie je hier massaal op de Veluwe. En dan fietsen ze hier rond. Dat is echt heel veel. Maar van die felle jassen aan. En die staan er naar zo'n schaapskudde te kijken. Nou, mooi hè? Ja, aardjes. Dus die vinden dat gezellig. Liefst een pannenkoekenhuis erbij, denk ik. Dus toen stond ik daar eens te mijmeren. Geloof met studenten. En zeg ik, ja, als je het nou eens helemaal omdraait, dan krijg je niet, ja, Rotterdam op zijn, maar juist het tegenovergestelde daarvan. Toen dacht ik, een soort glooiend heidelandschapje, dat zou grappig zijn, met een soort vervallen boerderijtje. Nou ja, zo had ik dat idee een keer gemijmerd. Maar toen kwam ik hier in Arnhem. En toen, zoals ik net zei, trof ik een Arnhem aan die eigenlijk niks met de Veluwe deed. Dat gewoon als een, ja, klein stukje gebied daar ten noorden van de stad ligt ook nog een bos. Tja, Arnhem is altijd bezig met Nijmegen. Heel kinderachtig ook. Maar Arnhem-Nijmegen, zoals Feyenoord-Ajax. Heb je ook Vitesse-NEC. En Arnhem-Nijmegen sowieso. Niet met de Veluwe. Dus ik dacht, ja, dus twee projecten toen geïnitieerd. Dit, Buitenplaats Koningsweg, om Arnhem op de Veluwe te leggen. En het andere dachten we, gaan gewoon de Veluwe midden in Arnhem leggen. Er lag een braakliggend stukje stad. Daar stond had een kerkje gestaan, de Bartokzaal. Nou, die was gesloopt. Maar toen kwam het crisis en toen gebeurde er helemaal niks. Dus met toenmalige directeur van het architectuurcentrum en architect Peter Groot. Ja, daar praten we veel over. Ik had dit ook wel eens verteld van, lijkt me mooi om de hei gewoon naar Arnhem te halen, om ze ermee te confronteren. Ja. En om dat gewoon midden in de stad neer te leggen. En toen zei ze, zou dat niet een plek zijn? Nou, toen zijn we aan de slag gegaan, gepraat met de wethouder, met de grondeigenaar, synchroon. En die vonden het best voor de tussentijd. Maar toen moest ik nog een stuk heide hebben om daar neer te leggen. Toen ben ik naar Hoge Veluwe geweest, Nationaal Park de Hoge Veluwe. Toen was Florentijn ook al aangehaakt, Florentijn Hofman voor dat beeld. Dat was met Burger Soe, dat was een geschenk van Burger Soe aan de stad. En via Burger Soe had ik een goede connectie binnen de Hoge Veluwe. Ik kwam op audiëntie en ik zei, ja, een beetje een gekke vraag, maar mag ik een stuk Veluwe van je hebben? Ja, was best. En wees op zijn kaart zo, die er achter hem hing, we hebben er zat van, dus welk stukje wil je hebben? En toen mochten we gewoon daar naartoe en dat afplaggen. En plaggen is ook een beheermethode van de Veluwe. Dus je haalt eigenlijk de heideplaggen eraf, zodat de grond weer schraal wordt. Dat deden ze vroeger hier als landbouwmethodiek. Haalden ze die plaggen eraf en daardoor zijn er van die grote heides en zandverstuivingen ontstaan. Plaggen eraf, op een vrachtwagen geladen, naar de stad gereden, als een puzzel weer in elkaar gelegd. En toen lag er een 1-op-1 heidelandschap met alles wat erbij hoort, lag midden in de stad. Dat vond ik zelf ook hilarisch, om te doen. Omdat zo van de platte kar te zien glijden en we hadden een mooi glooiend landschapje gemaakt. Met samenwerking met Florentijn, die dus nu ook de buurman is. Die woont hierachter, dus zo hebben we elkaar leren kennen. En toen lag daar opeens de hei midden in de stad met een feestaardvak erin. Wat het weer, dat vind ik, ik noemde net van een echt landschap, maar dan wel vaak met iets lekkers erin. Ja. Dus in dit, soms is dat hele mooie architectuur, soms is dat een folie en in dit geval een heel raar, heel groot kunstwerk wat voor iedereen een glimlach op zijn gezicht toverde. En dat is ook wel kenmerkend voor Florentijns werk. Dus het werd een enorme attractie eigenlijk.
Ja, want hoe werd er in de stad op gereageerd? En kon dat park die populariteit wel aan?
Ja, er werd heel enthousiast op gereageerd. Iedereen wilde daar op de foto. Het ging ook een hele gave relatie aan eigenlijk met dat nieuwe, die nieuwe bibliotheek die je net noemde. Want die was ook zandkleurig. We wisten dat helemaal. We werkten helemaal niet samen. Zij waren daarmee bezig. Maar het kwam bij elkaar. En daarbinnen is een prachtige lange trap met een reling waar je vanaf kan glijden. Dus die is tegelijkertijd een glijbaan voor veel kinderen. En volwassenen stiekem ook. En dan kom je buiten en dan was je daar bij ons op dat Bartokpark. Dat werkte die plek, daar gebeurde op dat moment helemaal niks. Dat was weer zo'n gat in de stad. En dat is dan toch wel weer leuk. Dat je denkt, ja, zullen we niet op deze niet prominente plek in de stad, waar toen niks gebeurde en dodgy was, dat doen. Dus het werd heel enthousiast. Ja, de grap van het concept was dat als het helemaal stuk gelopen zou worden, dat het dan nog zou slagen, want het was een heidelandschap. Maar het was met zand eronder. Als het een zandverstuiving werd, glooiende zandverstuiving, ook best.
Ja.
Dus nou, het werd iets ertussenin. Was bij het begin heel mooi. Gaandeweg is er wel veel doorheen gegraven. En dat is dan weer, dat was een beetje, het duurde lang. Het was tijdelijk, hè? Dus het was echt voor korte periode bedacht. Op een gegeven moment hebben we kabels en leidingen doorheen gegraven. Ja, toen is die vegetatie helemaal, is dat heide-karakter helemaal weggegaan. Maar het heeft een aantal jaren daar heel mooi bij gelegen en heel goed gewerkt. En nu is dat beeld weg.
En wat gaat er met die plek gebeuren? Want het is volgens mij nog, is het ondertussen bebouwd?
Nee, nog niet. Nee, we zijn ook wel grappig genoeg weer bij betrokken door Synchroon voor een nieuw, komen woningen.
Ja,
dat was altijd ook het idee. Dus het was ook van het contract was, ja, het mag, maar het moet wel weer gewoon weggehaald worden als we weer aan de slag gaan.
Een van de grote opgaves van dit moment is hoe we verstedelijking samen kunnen laten gaan met natuurontwikkeling. Een van die strategieën daarvoor is om woongebouwen te plaatsen in een doorlopend en zoveel mogelijk autovrij parklandschap. Dit zie je op allerlei plekken nu ontstaan, op allerlei verschillende manieren. In een context waar dan eigenlijk nog niks was, heeft die natuur natuurlijk veel tijd nodig om te groeien. En dan heeft het echt tijd nodig om die kwaliteit zichtbaar te maken. Op landgoed Klingelbeek hier in Arnhem, op de noordoever van de Rijn, konden jullie met een bestaand landschap met volwassen bomen aan de slag. Eigenlijk om zo'n woonomgeving te ontwerpen. En het is, ik ben voor dit gesprek ben ik er even langs gegaan. En ik moet zeggen, het is toch een woonomgeving geworden van de buitencategorie, zou ik zeggen. Echt ontzettend goed met die natuur die jij omschreef, die gewoon ontzettend lekker is, waar je echt met een mooi pad echt doorheen wandelt. Landgoed Klingelbeek is ontwikkeld door Schipper Bos, die jullie gekoppeld hebben aan Divic Kalen Architects. Ja, kun je vertellen over de opgave en hoe jullie daaraan gewerkt hebben aan dat landgoed?
Ja, dat is grappig dat je het vraagt, want er was geen opgave. Dus Bart Schonebeek, de eigenaar van Schipper Bos, is een bijzonder mens die vrij denkt. En die zei tegen zowel Max van Dijvenkalen als tegen mij, maak maar een plan, los van elkaar. Dus wij hebben twee plannen gemaakt. Met gewoon allebei, dat we dachten, nou zoiets, dat zou het. Ook geen programma over aantallen of wat dan ook. Gewoon, maak maar een plan. En dan gaan we ze daarna bij elkaar leggen. En dan gaan we kijken of we daar iets van kunnen maken. Dus zij hebben iets getekend, een masterplan. Wij hebben een masterplan getekend. En toen zijn we bij elkaar gezitten. En toen zagen we soms overeenkomsten en soms grote verschillen. En toen zijn we daar verder over gaan brainstormen. En toen zijn we gekomen tot een plan. En dat hebben we vertaald in een masterplan, hebben we uitgewerkt in een inrichtingsplan, zij hebben gebouwen verder uitgewerkt. Dus een heel bijzonder traject. Mocht ook niet van bestemming, dat paste niet in het bestemmingsplan, dus dat moest ook daarop aangepast worden. Dus dan zit je ook in overleg met de gemeente natuurlijk, dat in de welstand, et cetera. Dus er was geen programma. Het was wat we ervan maakten. En toen op een gegeven moment kwam natuurlijk wel van, ja, komen de typologieën en kan er niet wat meer bij. Ga je het aanpassen? Maar zo is het ontstaan.
En het was een vervallen landgoed waar nog volgens mij monniken woonden of zoiets.
Daarvoor wel, maar ja. Het was al gekocht door een ontwikkelaar en ja, die ging failliet geloof ik. En dus toen stond het in een half afgebroken toestand. De villa stond er, maar daar waren van de achterkant al gewoon happen uitgenomen door de kraan. Dus die hele achtergevel was kapot. Er stond één gebouw waar nog één muur van stond, de voorkant. En de rest was kapot. Die muur is er nog steeds, dat is aan het... Ja, het historische pleintje van de historische villa en dus een... Ja, er stonden eigenlijk twee soort koetsgebouwen ooit naast. Dus het maakte zo'n carreetje. En er stond nog één gevel van. Die gevel is behouden en daarachter is een nieuwe villa geplaatst. Het was heel gaar. Bomen waren ook best veel toegetakeld. Dus een deel ervan was nog heel prachtig. Er lag nog een oude vijver en er stonden nog grote bomen. En een deel was helemaal gesloopt.
Ja, precies.
En inderdaad hebben monniken gewoond, maar het is al een eeuw. Het is volgens mij al beschreven in de 14e eeuw of de 15e eeuw. Dus gaat echt al lang terug, deze buitenplaats op de oevers van de Rijn.
En dan hebben jullie, ik vermoed dan in dialoog met de gemeente uiteindelijk soort van ook het programma soort van vastgesteld. Er zijn een heel aantal woongebouwen toegevoegd die dan eigenlijk... kun je iets vertellen over de strategie die je daar... Het ligt op de helling. Het eindigt eigenlijk letterlijk op de oever van de Rijn. Wat is de strategie geweest met die bebouwing?
Ja, onder weer dat thema de natuur tot aan de gevel. Wat we graag doen. Dus in dit geval was het een landgoed, buitenplaats eigenlijk. En we wilden het niet vertuinen. Dus we wilden het niet op gaan knippen en gaan verkavelen. Maar één buitenplaats van houden. En daarin dus gebouwen laten landen. Die daar vrij hard, dus eigenlijk vrij koud in staan.
Ja.
En dat is vertaald in drie clusters. We hebben het historische cluster, dus de oude villa die er nog stond. Pleintje ervoor gemaakt. En dan die ene gevel stond er nog. Ander gebouw weer toegevoegd. Waardoor je weer... eigenlijk een soort ensemble van drie gebouwen krijgt, een carréetje die in dat landschap liggen. Maar zo hebben we op twee plekken nog een cluster gemaakt. En dat is een beetje geïnspireerd op een oude tekening die we zagen hoe het vroeger... En dan hebben we het over tekeningen geloof ik uit de 17e eeuw, waarin één rechte lijn naar die villa liep. En die liep vroeger helemaal door tot aan de weg verderop. Eén lange lijn. In plaats van de allemaal meanderende vormen, dus die rechte lijn teruggebracht. En een cluster links en een cluster, dat ene cluster lag, er lag nog een moestuin. Dat hebben we het moestuincluster genoemd. Dus een paar gebouwen ook weer omheen gezet, waardoor het een soort erf is. Dus ook weer een binnenpleintje met moestuin, fruitbomen ligt er nu ook. Er ligt een klein restaurantje naast, wat tegen de gevel is aangeplaatst. Waardoor daar ook weer een plek is waar mensen en delen. De bewoners op dit moment die doen samen die moestuin onderhouden. En dat restaurant kan daar weer van profiteren. Maar het is ook een plek die je dus kan bezoeken. Dat is één cluster. En aan de andere kant, daar hebben we het bosgebouw genoemd, heel bewust. Daar stonden hele grote bomen en daar hebben we een gebouw iets in gedraaid. Heel lang mee bezig geweest met maquettes van hoe gaan we dat nou doen. En die hebben een beetje eigenwijze draai gegeven. Staat mooi tussen de bomen in die glooiing. Parkeren zit daaronder het gebouw, mooi in die helling weggewerkt. Ja, er stonden hele grote bomen mee. Dus dat moest ook een heel transparant gebouw worden om niet met kleine raampjes heel somber te worden binnen van die duisternis. Maar juist dat contact met die bomen, die komen echt tot aan je balkon. En zo zijn er eigenlijk drie clustertjes in dat landgoed. Dat landgoed is van iedereen, kan je ook zo gewoon, dat heb je gedaan. Je loopt erop, je loopt een ommetje. Maar mensen hebben daar hun plekje door en dat is meestal de strategie. We maken een terras Een buitenruimte die onderdeel is van die architectuur, die hoort bij dat gebouw. En daarna begint het landschap. Het is ook helder waar die grens ligt. Die vijver speelt er ook een rol in, die begrenst het een beetje. Dus je kan er rondlopen, maar die mensen kunnen er ook wonen. Ja, die balkons bijvoorbeeld van dat bosgebouw zijn heel riant, die lopen helemaal rondom. Dus die mensen hebben alle ruimte om buiten te zitten en toch is het echt een parkgebouw. Het landschap loopt er helemaal omheen. Dus dat is weer de strategie. En als toetje ligt er een zwembad helemaal aan de zuidzijde van het plan. Het is een natuurzwembad, dus dat water wordt gezuiverd door de planten met uitzicht over de uiterwaarden van de Rijn. Het is inderdaad heel, natuurlijk prachtige plek. Het was ook een cadeautje om natuurlijk om daar aan te mogen werken op zo'n plek.
En ik vind het ook ontzettend goed gelukt, zeg maar, op alle aspecten. Hè? Van, je vraagt om dit concept te laten werken zo dicht op die natuur. Dan moet je architectuur maken die heldere, soort van, ja, helder omkaderd is. Hè? Met geen balkons die dan uitsteken, maar balkons die, zeg maar, binnen het gebouw liggen of in een soort loggia's. En er zitten allerlei variaties zitten in dit plan van hoe je dat dan doet. En kun je nog iets zeggen over, zeg maar, hoe je dan dat landschap van zo'n oever. Ja, ik heb daar allerlei soorten planten gezien. Is dat dan typisch iets wat je langs zo'n, ja, in die kleiige grond, kan ik me voorstellen, op zo'n oever vindt?
Ja, het is altijd gewoon uitgaan van de omstandigheden. Dat is dus of het nou op een dak is boven in de stad met harde wind en harde omstandigheden, of hier waar letterlijk bronwater naar buiten komt. Want die vijver die je hebt gezien, dat is eigenlijk een... Die hele stuwwal van de Veluwe, die daar de Rijn raakt, daar komt af en toe een bron naar boven, bronwater. En die vijver is de bron. Dus dat prikt een beetje in die helling. En dat water stroomt nu via een beekje de Rijn in. Maar die was overigens, die lag in een pijp. We wisten helemaal niet dat die zo hard stroomde. Wel dat er bronwater naar buiten kwam, dat natuurlijk water was en niet alleen regenwater. Maar tijdens de werkzaamheden bleek dat nog veel meer te zijn. Dus we hebben er een beek, het heet Klingelbeek, maar die beek was er niet. Daar zaten we over te puzzelen, hoe krijgen we er weer in? En toen gingen we aan de slag met die vijver aanpakken en toen kwam die vanzelf boven water. En die planten die er groeien, inderdaad, als je even niks doet, dan staat het vol. Dus je zit in dat dalletje van die beek. Die planten die daar groeien, die hebben we niet eens aangeplant. En een deel daarvan stond erin. Een maand na de werkzaamheden, helemaal met munt, stond het vol en de prachtigste. Ja. Dus dat zijn echt ook soorten die daar in die grond zitten. En een deel is gewoon erbij geplant. En dat vormt een mooie combinatie met elkaar. Ja, heel weelderig is het.
Ja, precies. Zodat je inderdaad niet een soort monoculturen hebt, maar eigenlijk allerlei soorten planten, hè, die daar dan door elkaar.
Moet voelen alsof het een natuurlijk landschap is. Maar het heeft wel de beetje, het is wat meer, kijk, dit is echt waar we nu zitten, echt de Veluwe, schraal en best wel eenvoudig in dat. En dit landgoed is wel wat chiquer, wat meer high-end, ja.
Ja, is dit dan, zeg maar, een model, hè, Klingelbeek, is dat toch een soort model voor zeg maar, hoe we woonbuurten in de toekomst zouden moeten maken?
Kijk, het is natuurlijk onvergelijkbaar met, zo kan niet iedereen wonen. Die woningen daar zijn heel duur en het is echt een ongelofelijke plek. Maar dat delen van het landschap met elkaar, dat zwembad delen al die mensen bij elkaar. Ik kan geen zwembad betalen in mijn achtertuin, de meeste mensen niet. Maar met elkaar kan je dat wel. Die 40 mensen, laten we zeggen, die daar wonen, ja, als ze allemaal 5000 euro betalen, heb je samen dat zwembad bij elkaar. Dus zo is het ook. Zij betalen samen de VVE-kosten. Dus je hebt een infinity pool met uitzicht, terwijl je eigenlijk een bedrag voor je huis erbij hebt moeten betalen, wat in de marge valt. Ja, als je een huis gaat kopen, dat je denkt, ja, doen we er nog 5000 bij. Ja, dat zijn niet, daar hebben we niet eens over dan, dat soort bedragen. En dan heb je dat. Dus met z'n allen kan je veel meer. En dat is het thema daar. Dat is het thema hier. En dat is het thema in de Groenmarkt Amsterdam. Ook daar ligt een zwembad op het dak. Al die mensen bij elkaar betalen dat zwembad. Dus je deelt iets en je hebt veel meer dan dat je als je alleen bent. En dat is telkens het thema. Samen heb je veel meer dan alleen. Je deelt een heel landschap met elkaar. En heel veel mensen zijn helemaal niet dol op tuinieren. Als je ze vraagt, wat wil je hebben? Ja, een huis, een enorm huis met een grote tuin. Ja? Dan ga je elke zaterdag dan staan schoffelen en het gras dan maaien. Nee, daar hebben mensen ruzie over. Van de een, ja, doe jij de afval, doe ik de tuin. Dat is helemaal niet een ambitie om heel veel onderhoud te doen. Het is de ambitie om heel veel ruimte te hebben en heel veel uitzicht en heel veel natuurervaring. Nou, dat proberen we te doen. We maken plannen waarin je heel veel die ervaring hebt. maar eigenlijk maar heel weinig eigendom of heel weinig wat je hoeft te onderhouden. Gewoon een terras bijvoorbeeld en de rest, dat doe je met elkaar. Of heeft heel weinig, zoals hier, heel weinig onderhoud nodig. Dat groeit gewoon en daar kijk je naar en af en toe gebeurt er eens iets. Nou, dat model, ja, dat ten eerste brengt dat de natuur echt tot dichtbij. Maar het ontlast eigenlijk ook enorm. Al die tuintjes waarvan iedereen zich geen raad weet. Iedereen staat daar maar wat te doen. Ze doen eigenlijk meestal wat hun moeder deed. Gewoon, je gaat dan naar het tuincentrum en koop je petunia's of zo'n ander raar plantje. Wat je moeder ook altijd deed. Volgend jaar zijn ze weer dood. Ga je ze weer neerzetten. Staan te schoffelen, terwijl het een heel achterlijke activiteit is. Dat moet je alleen doen als je een moestuin hebt. En zelfs dan moet je afvragen of je dat moet doen. Je moet alle schoffels moeten, wat mij betreft, op een brandstapel. Want mensen, overal wordt groen kapot geschoffeld. Stop daarmee. En die mensen weten zich eigenlijk geen raad. Betegelen de tuin. Nou, we maken gewoon landschappen en het terras mee ontwerpen. En dan heb je inderdaad een model. Ja, wat we eigenlijk proberen heel veel plekken toe te passen.
Ja.
Dus je precies. Deelt het landschap. Je maakt een echt landschap. Je maakt een natuurlijk landschap waar de biodiversiteit van enorm van profiteert. En daarin mag je wonen.
Ja,
en dan vraag het hier maar aan mensen op dit terrein. Die hebben allemaal een soort van dat vakantiegevoel van, een beetje van op de camping bijna. Maar die worden daar wel gelukkig van, hoor.
Wel de natuur, maar niet het gedoe ervan.
Maar het is natuurlijk wel een heel discussie geweest met destijds ook hier elders. Alle makelaars zullen je zeggen dat dit heel dom is. Nu misschien niet meer, toen we hieraan begonnen. Want nu kunnen we het bewijzen. Al die woningen, hier ook, Klingelbeek ook, die worden voor heel veel geld verkocht. Maar destijds werd er ernstig aan getwijfeld of, de mensen willen dit. De mensen willen een auto naast hun huis. De mensen willen een hele grote tuin. De mensen willen zus en zo. Dan vraag ik wel eens, en wat eten de mensen vanavond eigenlijk? En dan word je een beetje raar aangekomen, hoe bedoel je? Nou, jij weet toch precies wat de mensen willen? Blijkbaar willen we allemaal hetzelfde. Wat eten we vanavond? Ja, en ik zeg, nou, die mensen zijn er helemaal niet. Er zijn ook mensen zoals ik. Nou, op dit terrein, Helan Jogeris is uit Berlijn gekomen. Florentuin uit Rotterdam. Mensen uit Brabant, mensen uit Amsterdam. Vanuit heel Nederland en dus tot in Duitsland toe. Mensen die hier naartoe zijn gekomen omdat ze zoiets leuks vinden. Klingelbeek ook. Mensen vanuit heel de Randstad komen daar naartoe om te wonen, juist in die natuur. Maar daar hebben we heel veel, toch, makelaarsadviezen voor in de wind moeten slaan.
Ja.
En die auto naast de deur, daar is hier een paar plekken afgedwongen dat mensen dat wel hadden. Kwam ook wel goed uit, omdat we er wel nog een paar kwijt moesten. Maar die waren eigenlijk op een centrale parkeerplaats. Nou goed, zij kregen er een paar tussen de gebouwen weggewerkt in de bosrand achter een heg, om netjes opgelost. En toen lag het hier en dan kwamen die mensen bij mij. Oh, hoe kunnen die auto's niet weg? Ik kom hier om in dat bos te wonen en dan staat er een parkeerplaats naast mijn huis. Zeg, ja, dat hebben die concessie hebben we uiteindelijk gedaan. Ze moesten ergens, maar de ontwikkelaar zei dat jullie dat willen. Want jullie zijn de mensen, die zouden dat willen. Een auto naast de deur, nou, dat wilden ze dus helemaal niet. Dus dat, die gedachte, dat de mensen dat allemaal zouden willen. Nou, niet alle mensen zijn hetzelfde. En heel veel mensen willen dat helemaal niet. Die hoeven geen auto waar ze op uitkijken, die soms niet eens van hunzelf is, maar die van de buurman, die bij jou voor de deur staat, waardoor je kinderen niet meer op straat kunnen spelen. Want daar staan auto's en rijden auto's. Daar kinderspeelplaatsen met wipwappen, waar je ook helemaal niet in geïnteresseerd bent. Al die dingen die Suburbia heeft, waar ik eigenlijk een bloedhekel aan heb al mijn hele leven, die proberen we te deleten en tot een soort de essentie terug te gaan.
Ik zie wel steeds meer, ook onder druk van de verdichting en aan de andere kant natuurlijk natuurinclusief bouwen, zie je wel steeds meer dit model in allerlei vormen toegepast worden. Hè. En in binnenstedelijke gebieden zijn dat dan misschien hele wilde binnentuinen of daktuinen. En hier in Arnhem kun je dan inderdaad ook nog wel, als je dan de ruimte hebt, het echt op zo'n landgoed maken. Maar ja, dat is natuurlijk inderdaad wel eigenlijk iedereen in de keten, ontwikkelaars, makelaars, ook bewoners, moeten dit nu gaan ontdekken. Hè, van er is een andere manier van leven. Ja, die veel interessanter is. Er zijn nog een heel aantal projecten waar ik het met je over zou kunnen hebben. Maar ik stel voor me dat we ons beperken. Ik wilde wel een paar noemen. Jouw inzet om het Friese dorpje Holwerd via een watergang weer te verbinden aan de Waddenzee. Ontzettend interessant. Of het prachtige stadspark dat nu het hart vormt van Winterswijk. Ontzettend goed gedaan. Maar met jou zou ik nu nog een soort van als laatste project in willen zoomen op Meinerswijk. Ook hier in Arnhem. Het gaat om de uiterwaarden aan de zuidkant van de Rijn. Eigenlijk Klingelbeek kijkt er natuurlijk aan de overkant op uit. Een groot gebied waar ook de binnenstad eigenlijk het ligt aan de een beetje, toch een beetje aan de overkant hè, van Arnhem. Ik zie nu in dat gebied ja, best wel rommelig. Een uiterwaarde met natuur, maar ook havens, bedrijvigheid, een festivalterrein. Ja, was dit een gebied wat de gemeente Arnhem toch ook een beetje uit het oog was verloren? Of
Die indruk had ik sterk toen ik hier ging wonen. Ja.
Wat is hier gebeurd, joh?
Dat dacht ik ook. Wat is hier gebeurd en hoe kan het dat er nog een stad is in Europa die niet zich al naar het water gekeerd heeft? Elke stad heeft zich al naar het water gekeerd die aan het water lag. Van steden aan de zee als Barcelona tot aan steden als Rotterdam, Amsterdam, waar dan ook, die zichzelf tot het water gewend hebben, wat vroeger niet voor de hand liggend was misschien en nu weer wel. En toen kwam ik in Arnhem wonen en toen dacht ik dus, want ik ging daar om vanwege het landschap wonen, vanwege aan de Veluwe aan de ene kant, de Rijn die er doorheen loopt, nou, daar heb je alles. En dan ging die uiterwaarde op de kaart, ziet dat er dan prachtig uit. Vanaf de Rijnkade, inderdaad, vanaf Arnhem Centrum kijk je ook en dan zie je een soort bos liggen. En je denkt, wat is daar? Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Nou, er gebeurde heel weinig. Daar was een haven die gekraakt was, dus waar woonboten illegaal lagen. Allemaal loslopende honden, een heel ongure sfeer. Ook plek waar inderdaad alles wat je kan bedenken nu, ik dit zit te vertellen aan onguur en een plek midden in de stad, maar toch heel afgelegen in de bomen, alles wat je nu te binnen schiet, dat gebeurde daar. En ik dacht, hoe kan dit? En toen ging ik me daar toch ook maar eens mee bemoeien. Van eerst de vraag van wie is hier de eigenaar en hoe zit dat? Mensen spreken van, nou, er is een studio met studenten die ik les gaf, er is op losgelaten. Kaartmateriaal opgevraagd en zo langzamerhand dacht van, ja, daar kunnen we iets mee. Toen was Fanos, de eigenaar Fanos, een projectontwikkelaar die failliet is gegaan. Ja, dat faillissement bracht de mogelijkheid om iets nieuws te gaan doen met dat gebied.
Wat ik zelf ook interessant vind aan het gebied, wat ik daarover las, is dat er een aantal waterpartijen zijn die als ja, gevolg zijn van afgravingen voor lokale baksteenfabrieken. Dat vind ik toch een fascinerend idee. En er zijn aan de rand zijn ook resten gevonden van een Romeins castellum. Die zijn nu inderdaad zichtbaar gemaakt. Wat dus betekent dat die bebouwing aan de overkant van Arnhem hè, eigenlijk 2000 jaar teruggaat.
Ja, het is de oudste plek van bebouwing, ja, niet alleen van Arnhem, maar inderdaad gewoon in Nederland echt een hele oude plek. Romeinen hebben er gezeten, de Vikingen zijn er geweest. En het dorpje De Praats, en dat is heel grappig midden in, want dat, je zei net van het ligt aan de, weet je, aan de zuidkant, maar het ligt, dit gebied is als je een passer op Arnhem zegt, het geografisch midden, maar het was een volslagen verlaten midden. En zoals veel steden, je hebt een noord- en een zuidkant. En de zuidkant is dan de naoorlogse kant. En daartussen ligt een rivierengebied waar de Rijn stroomt, waar dus inderdaad de Romeinen en de Vikingen gezeten hebben. En dat dorpje De Praats ook al heel lang ligt. Maar al eeuwen stijgt de rivier. Dus die zijn ja, ten opzichte van het water steeds wat minder gunstig komen te liggen. Er heeft een kasteel gestaan in de uiterwaarde wat in 1850 gesloopt is, omdat dat water steeds hoger kwam. Maar een hele lange geschiedenis. Het is ook echt wel heel mooi dat we daar nu een nieuwste laag na de Romeinen en de Vikingen aan toe mogen voegen van een nieuwe nederzetting.
Ja, nee, dat is wel fascinerend van een soort van gelaagdheid, soort van in het dubbele kwadraat. Hè. Jij bent nu betrokken bij de planontwikkeling. Hoe is dat dan ja, zo gekomen?
Ja, dat is ook weer een gek verhaal, want Fanos was dus failliet. Fanos had het kunnen kopen. Het waren ooit allemaal verschillende eigendommen in dat gebied. Elk weilandje was van iemand anders en elke inderdaad gegraven plas was weer van een andere eigenaar. Er lagen twee gehuchtjes middenin de Praats en het Heuveltje. Meinerswijk nog, dat is bij een oude steenfabriek waar een paar woningen waren. En al die mensen wilden eigenlijk wel iets doen in dat gebied. Bijvoorbeeld een torenflat bouwen op hun grond dan met uitzicht als de rest allemaal maar natuur werd. En dat wilde iedereen, schoot niet op. Gemeente Arnhem werd er gek van. Die zei, je kom maar met één verhaal een keer en dan gaan we erover praten. En toen heeft ooit Frank Donders, een bevriend eenmansontwikkelaar, inmiddels gepensioneerd, die heeft het voor elkaar gekregen om al die eigendommen bij elkaar te kopen met iemand die daar de middelen voor had. En toen hebben ze die, ja, de helft ervan is van gemeente, staatsbosbeheer, laten we zeggen van de overheid. En de andere helft waren dus al die versnipperde gebieden. Ze hebben dat bij elkaar gebracht en dat en een traject ingegaan om te kijken wat is daar dan mogelijk. En er is een soort schets uitgekomen waar de gemeente en de provincie wel wat in zag. Toen kocht Vanos het. Die dachten daar veel meer te kunnen. De idee was 1200 woningen. Zij dachten aan 5.000 tot 8.000 woningen in dit gebied.
Ja.
Het is ooit ook als Phoenix-locatie bedacht geweest, dit gebied. Maar met de hoge waterstanden in 1995 ging dat van de baan en kwam het in Arnhem-Zuid terecht. Maar goed, toen lag er toch een plan van Krier, van Vanos, om een soort twee keer de binnenstad daarin te projecteren. Maar er werden al tientallen jaren plannen gemaakt. OMA heeft er een keer een plan voor gemaakt. Gebroeders Das, en gaan ze maar door, een heleboel. Maar eigenlijk niemand wilde die plannen. Dus elke keer werd het niks. En dat plan van Vanos, dat, als je het nu ook ziet, was echt wel een vrij bizar plan. Historiserend, maar wel met eerst de geschiedenis kapot maken om een historiserend plan te kunnen maken. En toen ging Vanos failliet. En toen lag het dus weer bij een curator, een advocatenkantoor. Die zaten met een half rivierige, 150 hectare riviergebied met twee gare bedrijventreinen erin, twee havens erin. En toen ging weer die Frank Donders met hem praten en zei, we zouden daar proberen om nog iets van te maken dat je het in ieder geval vanaf kan, dat je het kan verkopen. Toen haalde hij mij erbij en toen gingen we plannen schetsen. En we zijn eigenlijk begonnen in een klein groepje, hier aan tafel met een mannetje of 10 vanuit de stad. Want we hadden tot als doel een plan te gaan maken wat mensen ook echt wilden. Klinkt als open deur, maar dat is het dus niet. Want er werden al 30 jaar plannen gemaakt die niemand wilde. Dus we dachten, we gaan iets maken wat de stad wil. En dus met vertegenwoordigers van allerlei groeperingen. Wij maakten schetsen. Ik werd steeds iets meer. De zaaltjes werden steeds iets groter waar we het gingen presenteren. Alle belangengroepen gesproken. Van mensen die roeien tot aan mensen met natuurbetrokkenheid, cultuurhistorici, van alles. En toen werden de zaaltjes steeds groter waar we het presenteerden. Architectuurcentrum Arnhem. En pas op het eind zijn we eigenlijk met de gemeente gaan praten. Want die hadden al een visie gemaakt dat het een uiterwaardepark moest worden met bebouwing erin. En dat hele park moest gerealiseerd worden door private gelden. Dus door de ontwikkelingen in het gebied. De gemeente zelf wilde er geen geld in steken, maar had wel als doel dat 300 hectare uiterwaardepark moest worden met bebouwing erin. Ze hadden zelf ook een beetje Insel Homborg wel in hun hoofd van, dat zijn gebouwen die echt in de natuur staan, zoiets. Maar wat het moest worden was de vraag. En dat zijn we toen gaan schetsen. En eerlijk gezegd, ik kon daar doen waar ik zin in had, want er was geen, er waren wat kaders vanuit de gemeente. En toen heb ik gewoon begonnen met het plan te tekenen wat ik het allermooist zou vinden. Ja. En dat is waar we nu nog steeds mee bezig zijn en wat nu uitgevoerd wordt. Dus we hebben een bedrijventerrein wat daar ligt. Bedrijfterrein Meijnerswijk, oude steenfabriek, ligt hoog als een soort eiland in dat gebied. Dat zie je nu niet zo goed, dat het een eiland is als het water heel hoog staat. Dan opeens blijven er twee gebieden over in het gebied die daar dus bovenuit steken. En die twee gebieden, die hooggelegen gebieden, die transformeren we tot gebieden waar ook gewoond wordt. En de rest van het gebied is al voor een groot deel overgedragen naar de gemeente. En ingericht als park met allemaal routes die nu doorlopen. Je moet je voorstellen, met al die verschillende eigendommen was het allemaal, kon je nergens doorlopen. Nee. Want er stond er weer een bordje verboden toegang, prikkeldraad. Dus het was een gebied waar heel weinig mensen kwamen. En zo hebben we een plan gemaakt met een nieuwe rivierarm. Dus de Rijn heeft een nevengeul, krijgt een nevengeul, wordt nu gegraven om een van die hoge plekken heen. En dat wordt daarmee een eiland. Die grond die we uitgraven gooien we op dat eiland. Wordt het eiland nog 7 meter hoger dan dat het is. En daarop worden huisjes gebouwd. Eigenlijk als dit waar we nu zitten. Huisjes weer in de natuur. Dus je zou kunnen een bebost eiland. Daar moeten we dus dat landschap echt nog helemaal maken vanuit nul. Met een paar bomen die er nog staan. En dan heel veel bijplanten. En dan een beetje, stel je een soort Terschelling in de Rijn voor. Losse huisjes in een boslandschap, hoog gelegen, uitkijkend over de uiterwaarden. Maar eigenlijk midden in de stad. Dus de droom van velen, een soort boerderijtje op de Dam. Ja. Maar dat in Arnhem. Je loopt naar het centrum en je woont in de natuur. Ja, en dan nog één ander eiland met twee havens erin. En daar komen meer appartementengebouwen. Dus daar zijn we nu ook een jaar of 10 mee bezig met dat project. En de uitvoering is gestart.
Vind ik het toch wonderlijk hoe dat inderdaad, zeg maar van die overwaardering van Vanos, dat toch tot een soort behapbare business case is getransformeerd via dat faillissement dan. Hè?
Ja, en dat is heel grappig dat je dat zegt. Want het is een plan waarvan, wij maakten dus een plan, ook hier, waar geen ontwikkelaar bij betrokken was. Dus wij hebben wederom Konder Wessels projecten gevraagd om dat project te kopen. Dat plan te kopen en ze hebben mij erbij meegenomen, ons bureau. Maar we waren een plan aan het maken zonder ontwikkelaar. Dus we tekenen letterlijk wat we mooi vonden. Maar de waarde van de grond waarop het verkocht zou gaan worden, was afhankelijk van dat plan. Dus het is een heel duur plan. Er zit een nieuwe brug in, een nieuwe nevengul in, een nieuw eiland graven, jachthavens ontwikkelen en maar 400 woningen. Dus iedereen zei, ja, dat is leuk. Dus toen kregen we wel enthousiasme, zalen vol mensen die zeiden van ja, fantastisch. Maar dat kan natuurlijk nooit. Wat je
dat vraag ik me dus ook af. Hoe kan dit?
Ja, omdat de grondbieding gebaseerd is op dat plan. Ja. Dus je weet wat je wil, je weet wat het kost, dan weet je ook wat je kan betalen voor die grond.
Ja.
Het wordt altijd omgedraaid. Er is eerst al een grondwaarde, je moet het daarvoor kopen en dan moet je daar nog iets opbouwen. Nou, dan heeft al iemand bij de gemeenteafdeling vastgoed bijvoorbeeld zitten rekenen met 33 woningen op een hectare, dit type. En dan moet je dan kan je nog een beetje schuiven met waar ze staan, maar dan is dat wat je krijgt. Dan plempen we het wel weer vol, zoals veel ontwikkelaars het dan ook maar zeggen. Dan plempen we het wel weer vol, rollen we een matje uit. Maar in dit geval maken we dus een nevengul, heel veel natuurontwikkeling, 56 hectare nieuwe natuur. Arnhem krijgt een stadspark van 300 hectare gratis. Er komt een nieuwe infrastructuur maken we, want die zit ook heel raar in elkaar. Dus een hele belangrijke doorgaande route maken we een kruispunt op. En die weg wordt afgewaardeerd van 70 kilometer naar 50. Opeens krijg je dus een andere ontsluiting. Twee havens die erin ontwikkeld worden. Goede architecten die we erbij betrokken hebben. De Zwarte Hond, Paul de Ruiter, Kobe uit Kopenhagen met Roffa samen. Diederen Dirk zijn er nu aan het werken. Dus we werken met mooie architectuur. En ja, hoe kan dat? Omdat het bieding gebaseerd is op een visie, op een plan. En niet op basis van iemand van de afdeling vastgoed.
Nee, exact. Ja, precies. Nee, en dan krijg je eigenlijk het soort van het gebied wat Arnhem helemaal uit het oog was verloren. Dat wordt straks een van de mooiste plekken van de stad.
Ja,
met een gigantisch soort, dat is dan enorm geluk. Een soort een gigantisch central park, dan een uiterwaardenpark. In het hart van eigenlijk het stedelijk gebied van
waar ook Noord en Zuid bij elkaar gaan komen. Dus er lag echt een gebied tussen waar niemand kwam. En waar een hele lange één hele lange brug tussen zit. Die voelt als een snelweg, de Mandela-brug. En een wat kortere, de John Frost-brug, de beroemde brug van de film Bridge Too Far. Maar die bruggen zijn en daartussen een soort no man's land, waar het soms leuk is met een festival. Dan worden festivals gehouden, is het opeens heel druk. En daarna de rest van het jaar is het weer schimmig. Was het zo? Want er is ook nog een referendum gekomen over dit plan. En sinds dat kennen heel veel mensen het gebied beter. En er zijn al stapjes gemaakt, gedeeltes vast overgedragen, routes verbeterd. In de delen die de gemeente al had, hebben zij verbeteringen doorgebracht. Dus het is steeds populairder. Dus opeens beginnen mensen te ontdekken dat je in een stad die aan de rivier ligt kan zwemmen. Dat deed nooit iemand. Dus je kan opeens zwemmen. En daarvoor gingen ze naar stukken verderop. Je kan naar beachvolleyballen, want je hebt je eigen stranden. Overal worden in steden strandjes gemaakt. Hier liggen al strandjes. En die maken we veel meer. We maken hele nevengul waar je dus ook veilig kan zwemmen. Want in de rivier kan je beter niet zwemmen. Nee. En we doen het tussen de kribben met mijn familie. Maar je moet er niet oversteken.
Nee, je moet wel een beetje oppassen.
Ja. Ja, ja. En in die nevengul kan het wel. En je krijgt er stranden bij. Dus van een festivalterrein maken we een duinlandschap. Dus we gaan een beetje met de bulldozer aan de gang om de glooiingen aan te doen. Het zand ligt er al. Ja, en dat gaat inderdaad een heel nieuw groot park, wat ook bewoond wordt. Die bewoning heeft dat, die financiert dat. En ook daar wonen de mensen weer in het landschap, zoals we net bespraken. Dus ja, daar valt alles wel op zijn plek.
Ja, waanzinnig zeg. Ja, precies. En wat zijn, in welke fases zit je nu? Wat zijn de volgende stappen in dit traject?
Ja, die nevengul zijn ze 2 weken geleden begonnen te graven. Dus dat eiland begint vorm te krijgen langzamerhand. Dijk die er lag is weggegraven. Die bult begint langzamerhand te ontstaan. We zijn druk bezig met de brug daar naartoe. Dat zal volgend jaar worden. Stadsblokken, dus dat is het andere gedeelte wat tussen de bruggen in ligt tegenover het stadscentrum. Daar zijn architecten VO's van het maken. Ja. De werkzaamheden buiten zijn begonnen. De infrastructuur gaat waarschijnlijk volgende zomer aangepast worden. Dus de komende jaren ontwikkelt zich. Dat is nog steeds jaren natuurlijk. Dat je alleen het eiland maken kost al een jaar. En dan moet het nog een beetje zetten en dan moeten nog woningen opgebouwd worden. Ja. Maar het is nu, elke keer als je komt, is het anders. Dus dat is wel heel erg leuk.
Nee, precies. Maar dan is het wel interessant om dit te gaan volgen. Want dit is dus, het is aan het gebeuren. En het is dus elk jaar dat ik hier zou komen, is het dan net weer anders. Interessant.
Als het goed is, elke maand. Ja.
Elke maand.
Ja, 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 ik kom daar soms dagelijks en dan is het per dag. Want die graafmachines graven door. En dan hoe ze de oude fabriekshallen, loodsen die er stonden, zijn gesloopt. Als je, terwijl we zaten te vergaderen, zie je ze gewoon uit elkaar gehaald worden. Ja. Dus dan gaat een traject wat heel lang geduurd heeft met heel veel politiek gekonkel natuurlijk. Met dat hele referendum wat er geweest is, wat we dus gewonnen hebben. Wat heel erg leuk was, dat moesten we opeens hoe heet dat?
Campagne voeren.
Voor een plan. Een half jaar lang. En dat is gelukt. En nu opeens wordt het dan echt een soort heel groot een soort zandkasteel. Zo zie ik zelf wat je op het strand maakt. Ja. En dan is het leuke van ons vak dat je die dingen maakt in het groot.
Ja.
En dit is een hele grote.
Ja, waanzinnig. Ja. Ontzettend bedankt, Harro, voor dit gesprek. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.